In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom op deze mooie zondagmorgen bij Hour of Power. We gaan een beetje memory lane doen, als je weet wat ik bedoel. Want we gaan dominee Schuller zien, toen hij nog in de Crystal Cathedral speelde. Een jonge Don Nieuwe die het koor dirigeert. En dat heeft allemaal te maken met één man die zo bijzonder is geweest voor Hour of Power. De man die in Nederland zo geliefd is. Waar kerken diensten aan wijden, Bijbelstudiegroepen op studeren en zijn naam is Henri Nouwen. En in de komende 3 afleveringen hopen we de serie van Henri Nouwen te herhalen. De serie die hij in 1993 in de Christelijke Titel uitsprak. In zijn priestergewaad, bij een flap over, heel simpel, je bent geliefd. En die boodschap sloeg in als een bom. Henri Nouwen, die legendarische priesterschrijver die meer dan 30 boeken schreef. Van het bekendste boek is het verhaal over de verloren zoon, over thuiskomen. Een man die Henri ook heel goed gekend heeft. En we delen beide onze, mag ik zeggen, onze bewondering en liefde voor deze man is Leo Veijen. Leo, goedemorgen. Je bent hoofdlevensbeschouwing bij KRO RKK, maar je hebt Henri ook goed gekend. Wat is kenmerkend voor Henri bij jou?
Het meest kenmerkende van Henri Nouwen vind ik dat hij de moed had om zich kwetsbaar op te stellen. En de moed had om van een gevierde hoogleraar, die ook toen al boeken schreef, de andere kant van het bestaan te kiezen en op te trekken met mensen met een geestelijke beperking. En daar de moed had om van hen te leren. En Adam is daar het beste voorbeeld van. Het was niet dat Henri Nouwen hem, Adam, bij de hand nam, maar Adam, degene van wie wij zeggen, wat heeft zo'n man nou te betekenen? Die Adam, die nam Henri Nouwen bij de hand.
En daar gaan we straks over praten. Geweldig. Hartelijk welkom bij jou en uw Hour of Power op deze mooie zondagmorgen. En ik weet dat dit een onvergetelijke uitzending gaat worden voor velen.
Reach out and touch someone close to you. Give them a blessing. God loves you and so do I. My name is Robert Schuller the first. That's Robert Schuller the second. We're so happy you came to join us in worship this morning. So this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh God, the birds are singing. The sky is blossoming with the light of the morning sun. And we are gathered with a marvelous collection of human beings. We are one body of believers, positive thinkers, persons who've opened our hearts to you, Jesus Christ. And it's so good to be with people of faith, hope, and love. So bless this hour as we sing a new song to the glory of Christ our Lord. Amen.
Sing on, this is on the Lord. please be seated. The psalmist shares with us some wonderful words that encourage and inspire us. Hear these words. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless his name. Proclaim the good news of his salvation from day to day. Declare his glory among the nations, his wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. Honor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Let the heavens rejoice and let the earth be glad. Let the sea roar and all its fullness. Let the field be joyful and all that is in it. Then all the trees of the woods will rejoice before the Lord. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the multitudes be glad. May God continue to work in your life and in your heart as you rejoice and praise him for all things.
Germany's great composer Felix Mendelssohn wrote a lot of choral music, and much of it was based on the theme of patience, something we all need in our Christian life, patience. Patience in waiting for the Lord to answer our prayers. In his oratorio, Elijah, based on the life of the prophet, he wrote, "Oh, rest in the Lord, rest in the Lord. Wait patiently for him, and he will bring you your heart's desires." He went on to say, "They that shall endure to the end will be saved." We recently had an Hour of Power guest who was completely cured of multiple sclerosis through prayer. But she made the major point that it took 17 years of praying, 17 years of faith and hope and trust in the Lord. Our anthem by Mendelssohn this morning is just such an anthem, saying, "I waited for the Lord. And he inclined unto me," meaning he heard my prayer with favor. "He heard my complaint," meaning my distress, my troubles, my challenges, my sorrows. Oh, blessed are they that hope and that trust in the Lord.
not what I do. I'm not what I have. And I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. That's what I am. And no one can take it away from me. I don't have to worry. No, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. I don't have to worry. No, I don't have to hurry, no. I can trust my friend Jesus and share his love with the world.
Iedereen heeft Gods liefde nodig. Help Hour of Power die boodschap te verspreiden.
Share his love with the world.
En mag ik nou jou en u bedanken? We vinden het ongelooflijk leuk dat we zoveel positieve reacties krijgen, waardoor we elke week weer kunnen uitzenden. Mijn gast, je hebt hem vanmorgen al gezien, is Leo Feijer. 1988, Leo. Ongelooflijk leuk dat je hier bent. Ja, ja. Rolf, we zijn al heel lang vrienden. En beide vind ik ook wel leuk. Van willen we graag het evangelie doorgeven in Nederland. In 88 kwam ik bij de KRO. Waarom?
Ik werkte bij de kerkprovincie, secretariaat van de Nederlandse bisschoppen. KRO was bezig weer meer gestalte te geven aan de identiteit. Ik zocht de mensen die kennis hadden van de kerkelijke kaart, van de gelovige kaart, en vroegen aan mij of ik dat wilde doen. Ik had helemaal niet ambitie om te gaan presenteren, om allerlei dingen en allerlei dingen het voortouw te nemen. Maar ik dacht, dat vind ik nou een mooie uitdaging. Om het geloof te laten zien bij datgene wat mij heel dierbaar is, namelijk de katholieke radioomroep. Toen ik vroeger klein was, mijn ouders thuis hadden altijd een gids. Ik ben ermee opgevoed en ik vind het belangrijk dat zo'n geluid blijft klinken in Nederland.
Ja. Nu klinkt ook het geluid van Hour of Power, dat was zeker in die tijd niet. Vindt het ook belangrijk?
Ik vind het dat alle uitingen die er zijn, of ze nu zijn in het publieke domein of in het commerciële domein, dat die uitingen ertoe doen. Omdat we in Nederland in de situatie zitten dat geloof voortdurend wordt teruggedrongen naar het privédomein. En waar geloof kan klinken en waar dat gebeurt op een authentieke manier, is dat altijd van toegevoegde waarde in het bestaan van mensen. Want iedereen die nu zit te kijken vraagt zich af, wie ben ik? Waar hoor ik bij? En waarom leef ik eigenlijk? En het geloof geeft daar een antwoord op.
Ja, dat was ook de hamvraag die Henry Nouwen stelt, hè? Van het is niet wie je bent, het is niet wat je hebt, het is niet wat je bezit, het is niet wat anderen over je zeggen. Het is dat je een geliefd kind van God bent. Ja. Weet jij een geliefd kind van God?
Ik weet mijn geliefd kind van God. En ten diepste leert Henry Nouwen mij dat je leeft van de barmhartigheid van God. En dat je mag falen. En dat je af en toe ook in de gebrokenheid zit, dat je anderen wel eens pijn doet. En in dat boek van Eindelijk Thuis, over de verloren zoon, in dat boek laat hij zien dat hij natuurlijk ook die verloren zoon is. En die hunkert naar de barmhartigheid van de vader. Dat hij de zoon is die zijn plicht doet. En die netjes doet wat de Heer vraagt. En die niet gekend lijkt te worden. Maar uiteindelijk wordt hij toch gekend. En ten diepste dat we af en toe ook allemaal, jij ook Jan en ik ook, dat wij ook allemaal die vader zijn. En dat wij als vader geborgen willen worden bij de hemelse vader. En dat wij leven in de palm van zijn hand. En als je dat doet, hè, dan heb je niks meer te verliezen. Dan kun je zijn wie je bent. En dan gaat het erom dat je fout hebt gemaakt. Dat je af en toe buts hebt opgelopen in het leven. Maar dat je wel weet dat er altijd de liefde is van God.
Ja.
En dat is eigenlijk datgene wat je het gelukkigst maakt in het leven. Ik zeg wel eens, het geluk is niet dat je met de handen de hemel kunt raken, want die kunnen we niet raken. Maar het diepste geluk van de mens is dat je ontdekt dat je niet één streepje saam bent. Dat kun je omdraaien, eenzaam, dat je samen met die ene bent. En als je samen met die ene bent, dat is het mooiste wat je kunt ervaren. Want dan weet je je altijd gedragen. Door God en in de mensen om je heen ook door God.
Het raakt je ook echt.
Het raakt me echt, omdat ik ook gaandeweg zeg maar mijn leven. Ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter. We hebben nu twee kleinkinderen. Ik heb een broer en twee zussen. En weet je, Je wordt als mens ook af en toe beproefd. Kort geleden was er een uitzending en daar was de oudste dochter van mijn zus te zien. En de oudste dochter van mijn zus, die was zwanger van de tweede. En toen hoorde ze dat ze ongeneeslijk ziek is. En echt dat ze niet meer beter wordt. En toen zei ze wel, maar ik wil het nieuwe leven toch baren. En toen zeiden de artsen, ja, maar dat is heel gevaarlijk, is risicovol. En ze hebben het gedaan. En ze heeft het overleefd. En ze weet desalniettemin dat ze gaat sterven. En als je zulke verhalen meemaakt, en zij is nu moeder van een meisje van 5 en een meisje van 1,5. En ze weet dat ze ze niet ziet opgroeien. En wat heeft ze nu gemaakt? Een kistje, een stoeltje en daar zit een gat in. En in dat gat zijn de herinneringen aan moeder. Die kinderen weten straks wie hun moeder is en weten dat ze geliefd zijn. En in de liefde van hun moeder weten ze ook dat de liefde van God daar is. En daar gaat het om in het leven.
Kostbaar, hè?
Ja, dat is heel kostbaar. En als je zulke dingen meemaakt, dan weet je dat je als mens gebroken bent. Dat je niets voorstelt. Dat wij van alles in ons hoofd kunnen hebben, maakbaar denken te zijn, onszelf in het middelpunt van het leven willen plaatsen. Maar dat is niet zo. Ik zie het aan dat leven van deze moeder, de oudste dochter van mijn zus. En als ik dan zie wat er met haar gebeurt. En tegelijkertijd hoe zij vecht voor dat leven. En hoe ze zo lang mogelijk bij haar kinderen wil zijn. Maar ook dat ze vindt dat die kinderen straks een herinnering aan haar moeten hebben. Want dat ieder mens wil weten dat hij geliefd is. En wil weten dat vader en moeder van hem en haar gehouden hebben. En in die vader en moeder is ook altijd de hemelse vader.
Thema van Harry Nouwen, je bent geliefd. Ja. Hoeveel keer heeft dat niet geëchoed in al die boeken van hem? Het is ook eigenlijk het leidmotief van Out of Power geworden. Je bent geliefd, we schrijven dat overal, iedere keer zeggen we het. Waarom hebben zoveel mensen zo moeite om te zeggen, ik ben geliefd? Ik ben geliefd, misschien niet altijd door anderen, maar wel ik ben een geliefd kind van God. Waarvoor is het zo moeilijk om die stap te maken?
Nou, waarom het zo moeilijk is, dat heb ik ooit geleerd van een monnik. En een monnik die heet André Loef. En hij was Vlaming, abt van de Katsberg in Noord-Frankrijk, een grote abdij. En de laatste 10 jaar van zijn leven was hij kluizenaar. En als kluizenaar leefde hij in een ruimte die maar 1,70 meter hoog was. En daar vertaalde hij de oudste Aramese teksten. En ik was bij hem in 2007, in het kader van de kloosterserie. En toen zei ik, God, dan moet u toch elke keer uw best doen dat u niet uw hoofd stoot. En toen zei hij 2 dingen. Het eerste wat hij zei is, het is niet zo erg dat we af en toe tegen de vlakte gaan. Dat het leven pijn doet. Want anders leren wij niks. En het tweede, zei hij, is als ik niet buig, kan God niet bij mij komen.
Wauw.
En wat misschien wel het moeilijkste is in ons hedendaagse leven, waarin ons geleerd wordt om juist rechtop te staan, om autonoom te zijn, om individualistisch te zijn, om maakbaar te zijn. En alles wat het christendom is, is het tegendeel daarvan. Is het tegendeel daarvan. Ons wordt juist geleerd om af en toe te buigen. Om nederig te zijn. Om van de aarde te zijn. Om te weten dat je klein bent. En daarin de barmhartigheid te ervaren. Dus waarom het zo moeilijk is, is omdat willen wij... ervaren dat God barmhartig is, dan zullen we af en toe moeten buigen voor hem. En wat Harry Nouwen deed, hij boog voor de mensen met de handicap. Hij boog toen hij verkeersslachtoffer was en ontdekte dat hij graag naar God wilde en hij mocht nog niet. En toen wist hij, ik heb nog dingen goed te maken in het leven. En hij heeft voortdurend, zeg maar, die strijd met zichzelf gevoeld van, ik ben eigenlijk degene die boeken schrijft, die weet hoe het zit, maar tegelijkertijd degene die moet buigen. En hem kostte dat ook moeite af en toe. En jou kost dat moeite, mij kost dat moeite en mensen die zitten te kijken kost dat moeite. Maar daar gaat het wel om. Want als je weet dat je kunt buigen, de meeste mensen doen dat pas vlak voor hun dood, dan zeggen ze pas van, ik hou van je. En ik had het eerder moeten zeggen. En daarom zeg ik ook tegen alle mensen, zeg het eerder. Wees niet bang om de minste te zijn. Want als je dat kunt doen, kan de ander bijkomen. En weet de ander ook dat hij geliefd is.
Ja. Ja, ik moet al terugdenken. Ik heb Harry Nouwen leren kennen in de meest kwetsbare periode van mijn leven. Toen ik door voor mij ongelooflijk moeilijke situatie. Ik ben naar hem toegegaan. Ik had niks te verliezen. En deze man heeft mij op een ongelooflijke manier geholpen. Een gewonde soldaat was ik ook. En samen vonden we Gods vrede.
Ja, en in feite, buigen is niet dat je dat neerbuigen doet, dat je niks voorstelt. Maar buigen is dat je weet dat je gewond kunt zijn. En dat je het ook allemaal af en toe niet meer helder hebt. En dat je dus leeft van de ander. En wij zijn relationele wezens. Wij weten dat wij altijd alleen maar kunnen groeien in relatie tot de ander. En in die ander zit ook de ander met een hoofdletter A. En ik zie het bij mijn familie. Ik heb het verhaal van de oudste dochter van mijn zus verteld. Ik zie het bij mijn kleinkinderen. Zelfs mijn kleinkinderen. Die vaak nog niet zo goed weten van geloven, et cetera. Maar die weten dat je niet kunt leven zonder de ander. Ja. En weet je waarom er hoop is? Omdat wij leven in een tijd waarin de mens zichzelf in het centrum plaatst. En ik heb geleerd in het leven, en ik heb dat ook later ervaren op mijn tocht langs kloosters, dat de belangrijkste ruimte in een klooster is bijvoorbeeld het vierkant. Dat vierkant, daar gebeurt niks. Daar lopen mensen heen en weer van de ene activiteit naar de andere. Er wordt niet gesproken. En dat vierkant is de enige plek die open is in het klooster. En die wijst naar boven. En in dat vierkant leren wij dat het niet om ons gaat, maar het gaat altijd om de ander met een hoofdletter. Om God. En als je dat weet, dan weet je ook dat het allemaal niet van jou hoeft af te komen. En dat jij niet de wereld in je eentje hoeft te veranderen. Maar dat er altijd de hulp is van de ander. En wij leven in een tijd dat wij centraal staan. En dat wij het moeten doen. En daarom, als er ook iets gebeurt, dan zijn we helemaal van de wereld. Van hoe is het mogelijk? Want we dachten toch dat we alle touwtjes in handen hadden. Maar als je echt je leven wilt overgeven, dan leer je dat de ander met een hoofdletter A in het centrum van de wereld staat. En dat we van zijn adem leven. En daar hebben we elkaar in nodig. En dat is de toegevoegde waarde. En dat zal ook voor veel meer ontspanning zorgen. Het hangt allemaal niet af van ons in dit ene leventje. Want God is degene die bepaalt wat er gebeurt.
Ik denk dat dit een hele mooie afsluiting is, Leo. Ik had nog veel meer aan je willen vragen. Dat klinkt clichématig. Ik had het nog over de reis van je hoofd naar je hart willen hebben. Jouw beste boek. Je hebt net overigens een kloosterglossie uitgebracht.
Ja, ik heb een kloosterglossie uitgebracht. Want in de andere uren dat ik werkzaam ben, geef ik leiding aan een katholieke uitgeverij. En die heeft net een prachtige kloosterglossie uitgebracht van 148 pagina's. En daarin gaat het allemaal precies hierover. Wat is nou het centrum van de wereld? Wie bepaalt eigenlijk ons leven? Wat geeft ons adem? De stilte, de geborgenheid, structuur, tijd maken, gastvrijheid, hartelijkheid. Als je af en toe op adem wilt komen, lees dan die glossie. Ja. Klooster.
Wat is jouw wens voor de Hour of Power kijkers?
Mijn wens is eigenlijk dat de Hour of Power kijkers mogen leren dat niet alles van ons afhangt. En dat als het niet lukt in het leven, dat je niet hoeft te wanhopen, maar dat er altijd de adem is van de barmhartigheid van God. En dat die ons leven geeft. En daar kom je wat eerder in als je ook af en toe stil bent en met aandacht leeft.
Wij kunnen eindeloos doorpraten over het leven, over geloof, over Gods aanwezigheid. Dat beweegt jou, dat beweegt ons. Daarin herkennen we elkaar. Je hebt een prachtig boek geschreven, Loslaten en Thuiskomen. Het is net uit. Daar sta je naast bisschop De Korte.
Zeker. In een jaar dat we allebei iets moesten loslaten. En hoe kom je dan weer thuis?
Ja, prachtig boek. Maar ik laat jou niet met lege handen gaan. Dit is de nieuwste uitgave van Hour of Power. Je bent geliefd. Het zijn 10 preken van Bobby gebaseerd op de uitspraken van Henry Nouwen. Je weet niet wat ik doe, wat ik heb, enzovoort. En ik geef je het je graag mee.
Ik vind het heel mooi. En ik zal het graag lezen. En ik zal, waar ik ook zal zijn, zal ik kijken of ik het ook kan uitdragen naar andere mensen.
Dat doe je al. Blijf dat doen. Dank je wel.
Heel goed. Dank je wel.
Vriend.
Dank je wel.
We gaan kijken naar een samenvatting die hebben we gemaakt over het leven van Henry Nouwen. Daar zien we Adam in, daar zien we het verhaal van de verloren zoon in. Dankjewel dat je hier vanmorgen wilde zijn. En Ja, nogmaals voor de kijkers, we gaan terug in de tijd naar 1993, zometeen als Henry Nouwe in de Crystal Cathedral spreekt. Bedankt Leo.
Het was fijn om hier te zijn. Altijd weer.
Dank je.
Nou, dat schilderij, dat was als het ware een samenvatting van mijn eigen leven. Hè? En ik 5 jaar lang heb ik over dat schilderij gemediteerd. Ik heb toen ook wel veel over Rembrandt gelezen. Maar uiteindelijk is het een 5 jaren lange meditatie geworden over wie ik ben en wie anderen zijn. En toen heb ik een reis gemaakt naar Sint-Petersburg en heb toen het originele schilderij gezien en heb er dagenlang voor gezeten. Dagenlang, gewoon maar voor dat ene schilderij. Gewoon maar biddend, zittend, kijkend. Af en toe eens een notitie maken. En toen ontdekte ik op de eerste plaats ja, dat ik dan misschien wel de verloren zoon was, maar toen zag ik ook de oudere zoon op dat schilderij. En toen dacht ik, maar ik ben ook de oudere zoon. En toen ik nog verder ging denken, toen kwam ik tot de ontdekking dat ik niet alleen de jongere zoon was die wegrent en dan weer terugkomt. Niet alleen de oudere zoon die thuis blijft, maar eigenlijk zuur is geworden en bitter is. En eigenlijk niet intiem met zijn vader kan omgaan, dat ik dat ook. Maar dat ik uiteindelijk geroepen word om ook vader te worden. Maar geen patriarchale vader, maar een vader die enorm geleden heeft, die bijna blind is, die alleen nog maar zijn zoon vast kunt houden, die leeg geworden is van opinies en meningen, die niet eens vraagt van vertel me wat je allemaal gedaan hebt toen je wegrende, en die zegt, ik ben blij dat je thuis bent.
Professor Dr. Henry Nouwen, theoloog en schrijver van vele bestsellers. Een man met een opmerkelijke kijk op het leven. Ooit hoogleraar aan de meest vooraanstaande universiteiten, Yale en Harvard. Een man die van de hoogste tree op de maatschappelijke ladder bewust de weg naar de onderste tree maakte.
Het was natuurlijk een carrièremakend leven. Dus het was dus een leven waar je opklom op de maatschappelijke ladder. Want ja, je wordt professor en dan krijg je een blijvende aanstelling. Dat is een voortdurende competitie. En terwijl ik daarmee bezig was, realiseerde ik met mijn hart eigenlijk dat de weg van het evangelie eigenlijk andersom is, een afdalende weg is, een meer naar beneden wandelende weg, naar de plaatsen van zwakheid, naar de plaatsen van armoede, naar de plaatsen van gebrokenheid. Terwijl ik eigenlijk steeds meer bezig was om op te klimmen naar de plaatsen van kracht en sterkte en invloed. En ik begon die spanning tussen die naar boven gaande beweging en die naar beneden gaande beweging heel sterk innerlijk te ervaren. En toen dacht ik, ja, ik moet toch iets anders kiezen. Ik moet toch kiezen voor mijn roeping, die altijd me toch weer uitnodigt om naar beneden te gaan. En naar beneden in de zin van naar de plaatsen te gaan waar mensen arm zijn, zwak zijn en bedroefd waren.
Van de hoogste tree op de maatschappelijke ladder stapte Henry Nouwe terug naar wat velen zagen als de onderste tree. Hij had de moed om zijn handen uit te strekken naar de minst bedeelden. Hij verruilde zijn intellectuele wereld voor die van de zwaar geestelijk gehandicapte en werd zo leider van de ARC-gemeenschap in Toronto, Canada.
Ik verlang naar mensen. Ik verlang bemind te worden en liefde te geven. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik een mens ben die veel liefde nodig heeft om goed te zijn.
De theoloog werd bevriend met de Flying Rodleys, beroemde trapezeartiesten die hij opnieuw ontmoette tijdens het bekende kerstcircus in Rotterdam.
De eigenlijke held van de trapezeact is niet zozeer de vlieger, waar iedereen altijd voor applaudisseert. De vlieger die de sprongen maakt, de vlieger die de dubbels maakt, de vlieger die de trippels maakt. Dat is natuurlijk geweldig, maar de eigenlijke held is de vanger. De vanger die in die zwevende vangstoel zit. Want de vanger is degene waar ik uiteindelijk me op volledig moet durven toeverlaten. Die moet ik durven vertrouwen, helemaal. Hij zei, er is één grote fout die een vlieger kan maken. Dat is om de vanger te willen vangen. De vanger moet vangen, de vlieger moet vliegen. En de enige taak die de vlieger heeft om goed te vliegen en het vangen aan de vanger over te laten. En het circus, met al de spektakel en muziek en glamour, is het uiteindelijk ook weer dat die mensen in die trapezeact bijvoorbeeld er helemaal voor jou hier en nu zijn. En ik heb altijd het gevoel dat wanneer ik in staat zou zijn om volledig aanwezig te zijn bij het moment en bij de mensen, dat dan gebeurt er iets. En daar ligt ook onze vrijheid in, dacht ik. Ik denk dat we pas echt de geestelijke vrijheid ervaren wanneer we volledig vertrouwen in het moment, in het hier en het nu. Daar gebeurt het. Hè? En ik moet me los durven maken van het verleden, de fouten. God zegt, dat, ik geef je een nieuw hart, ik geef je een nieuwe geest, die hier en nu is. Really grateful to be with you here this morning and to share my faith with you. And to the core of that faith belongs my conviction that you and that I and that we are the beloved daughters and sons of God. I might as well say that from the very beginning. We are the beloved sons and daughters of God. And one of the enormous spiritual tasks we have is to claim that
and to live a life based on that knowledge. And that's not very easy. In fact, most of us fail constantly to claim the truth of who we are. I took this this flip chart here to give you a little idea about how we often live our lives. If I draw a little line here, and I say, that's my life, my little chronology. You could also say, my little clock time. Well, I was born in 1932, and I wonder what I should put here. Maybe, 2010. It's not so bad. But that's really all I have. And now you may say, well, listen, I came a little later, so you came here. And you may say, oh, I have a few more years here. But it doesn't make very, very much difference. It's still a small little life that you have. A tiny little life that goes by very, very fast. Like that. And the question for you and for me is, who are we? Because that's the question that keeps us going. Because all during our lives, we try to answer that question, who am I? And the first answer we live with is, I am what I do. And that's very real. You know, when I do good things and when I have a little success in life, I feel good about myself. But when I fail, then I start getting a little low or depressed. And when I'm getting older, I might say I cannot do much, but look at the trophies. Look, I did a lot of good things in my life. Or look at my books, or look at my music I wrote, or look at my children I educated, or look, I did something good. Or we might say, I am what other people say about me, what others say. You know, that's very, very powerful, what people say about you. In fact, that sometimes is most important. If people speak well about you, you can walk around quite freely. But when somebody starts talking behind your back, or when somebody starts saying negative things about you, you suddenly might feel very, very sad. You know, and I remember speaking to thousands of people, and people say, that was wonderful what you said. But there was one man who said, hey, he says, I thought it was a lot of nonsense. And that's the only man I remembered. It seems as if when somebody talks against me or against you, that can cut deep into your heart. And when somebody in the morning said something about you that's really hurtful, somebody calls you stupid or so, it can stay with you the whole day and ruin your mood. And you might also say, I am what I have. I am what I have. I'm a Dutch person. I have kind parents. I have a good education. I have a good health. I have a lot of things. But as soon as I'm losing any of it, if a family member dies, or if my health goes, or if I lose the property I might have, then I can slip into inner darkness. And what I want you to hear for a moment, that quite often a lot of your and my energy goes into, I am what I do, I am what people say about me, I am what I have. And you know, when that's the case, our life quickly becomes like this. Because when people speak well about me, and when I have a lot of things, and when I do good things, I'm quite up, I'm excited. But when I start losing, when suddenly I find out that I cannot do anything anymore, when suddenly I find out that people talk against me, when finally I discover that I lose my friends, I might slip into depression and be very low. And before you realize it, you and I are on a zigzag. Because when we are up, when these things are all right, but we are down when we start losing out. And most of our work, mental work then, is to just stay above the line. And we call that surviving. We want to survive, survive. We want to hold on to our good name, hold on to some good product, hold on to our property. But we know somewhere that on the end there is a word that says, you're going to die after all. And you know, when you live this kind of life with all these ups and downs, the end is death. And when you are dead, you're dead. Nobody talks about you anymore. You don't have anything anymore. You can't do anything anymore. You lose it all. And that little life of you and of mine ends up into nothing. And what I want to say to you today is that this whole thing is wrong. That is not who you are, and that is not who I am. That's what the demon said to Jesus when he went to the desert. He says, turn these stones into bread and show you can do something. Jump from the temple and let people catch you so they speak well about you. Kneel in front of me and then I will give you a lot of possessions. Then you are loved because you do something, people speak well about you, and you have something, and everybody's going to love you. And Jesus says, that's a lie. That's the greatest lie that makes you and me enter into relationships of violence and destruction. Because I know who I am. I know who I am. Because before the Spirit sent me to be tempted, the Spirit came upon me and says, you are the beloved child. You are my beloved son. On you my favor rests. That's who you are. That's who I am. And Jesus heard that voice. You are my beloved. On you my favor rests. And it was that voice that he clung to as he lived his life. And people praised him, and people rejected him. And people said, Hosanna, and people crucified him. But Jesus held on to the truth. Whatever happens, I am the beloved of God. And that is who I am. And that allows me to live in a world that keeps rejecting me or praising me or laughing at me or spitting on me. I am the beloved. Not because people say I'm great, but because I am the beloved even before I was born. And dear friends, if there's anything, I want you to hear this morning, is that what is said of Jesus is said of you. You have to hear that you are the beloved daughter and son of God. And to hear it, not here, but right here, to hear it so that your whole life can be turned around. And listen to the scriptures. I have loved you with an everlasting love. I have written your name in the palm of my hand from all eternity. I have molded you in the depths of the earth and knitted you together in your mother's womb. I love you. I embrace you. You are mine and I'm yours, and you belong to me. You have to hear that. Because if you can hear that voice that speaks to you from all eternity to all eternity, your life will become more and more the life of the beloved, because that's who you are. And then you start discovering that all that you do here is nurtured from the knowledge that you are the beloved. That's who you are. And when you start believing in this, that circle of knowledge will grow, become bigger and bigger and bigger until it cuts right into your daily life. You will still have rejections, and you will still have praise, and you will still have losses, but you live no longer as a person searching for his or her identity, but you will live it as the beloved. You will love your pain, and you will live your anguish, and you will live your successes, and you will live your failures as the one who knows who you are. And I want to give you a little word here. The voice that calls you the beloved is the voice of the first love. First love. John writes, love one another because God has loved you first. And the great struggle, and it's not easy, I'm not talking about something easy, is to claim that first love. You were loved before your father and your mother and your brother and your sister and your teachers loved you. The people who love us not always love us well. The people who care for us also wound us. And you might know from your own experience that those who often are closest to you, like your father, your mother, your children, your brother, your teachers, your churches, are also the one who might hurt you most. And how to live that? How to live the truth that in this world, love and wounds are never separated. We can only live it when we always reclaim that first love, so that we can forgive those who love us poorly, but also so that we can recognize in the love that we do receive a hint or a glimpse of that first love that is real. Could you hold on to that? I mean, every time you have a temptation to become bitter, to become jealous, to lash out, to feel rejected, can you go back and say, no, I am the beloved daughter of God. And even though I am rejected, that rejection should become for me a way to reclaim the truth. It should be like a pruning that helps me to claim more fully and deeply the truth of my belovedness. And if I can hold on to that and live in the world, then I can be free to love other people without expecting them to give me all that my heart desires. Because God has created you and me with a heart that only God's love can satisfy. And every other love will be partial, will be real but limited, will be painful. And if we are willing to let the pain not make us bitter, but prune us to give us a deeper sense of our belovedness, then we can be free as Jesus and walk on this world and proclaim God's first love wherever we go.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out and in your coming in, in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
Wat was het bijzonder om dominee Schuller weer terug te zien, Don Noem als jonge dirigent. En Henry Nouwen in de Crystal Cathedral. Ontroerend. Die prachtige eerste toespraak. En er volgen er nog twee in de volgende uitzendingen over het thema Je bent geliefd. Het thema wat ook bij Hour of Power het hart van de zaak raakt. En vandaar dit nieuwe boek. Het zijn 10 preken van Bobby Schuller, gebaseerd op uitspraken van Henry Nouwen. Het wordt gelardeerd met 10 verhalen van mensen die hier op de bank hebben gezeten en die vertellen wat het voor hen betekent om geliefd te zijn door God en door mensen. En als je donateur wordt, dan stuur je het je heel graag toe. En daarmee steun je Hour of Power. En ik kan het niet genoeg benadrukken. Als je nu van deze uitzending hebt genoten, help ons dan, word donateur. En we zijn blij met al die mensen die ons steunen. En als je ons niet financieel kan steunen, weet je, met ons meeleven, voor ons bidden, achter ons staan, is ook zo geweldig belangrijk. En dat voelen we en ervaren we als team. Kijkers van Hour of Power, ik wens iedereen een hele fijne zondag toe namens ons team. En volgende week hoop ik te praten met een bekend televisiegezicht. Ze heeft een bewogen leven achter de rug, Sonja Silva. Ook zij weet wat het is om niet geliefd te zijn, om afgewezen te worden en geliefd te zijn. Een hele goede zondag nogmaals en ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.